Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag in de Mark My Word Show heb ik een bijzonder interessante gast, Marco Bik, partner en belastingadviseur bij Jongbloed Fiscaal Juristen. Jongbloed bestaat al ruim 20 jaar en staat bekend als een van de meest vooruitstrevende kantoren op het snijvlak van ondernemerschap, fiscaliteit en innovatie. Marco en zijn team adviseren zowel nationale als internationale klanten, van MKB-ondernemers tot vermogende particulieren, en onderscheiden zich door een kritische, proactieve en soms tegendraadse aanpak. Niet zomaar een ja-knikker, maar iemand die meedenkt over hoe je binnen de kaders van de wet het beste resultaat kunt behalen. Vandaag duiken we samen in een onderwerp dat voor veel luisteraars en kijkers steeds relevanter wordt. De fiscale wereld rondom Bitcoin en crypto. Wat mag wel, wat niet en hoe bereid je als ondernemer nou voor op alles wat komen gaat? Marco, welkom in de show.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging, Mark.
Super tof. Wij hebben natuurlijk al het een en ander voorgesproken. En recentelijk, zeer recentelijk, hebben jullie een interessante whitepaper gereleased op jullie website. Cryptovaluta in de fiscaliteit. Daar gaan we natuurlijk ook een link naartoe plaatsen in de show notes. Maar misschien is het wel leuk om daar direct af te trappen. Wat was voor jullie of voor jou de reden om dat document te schrijven en te creëren?
Nou, eigenlijk omdat wij in toenemende mate vragen kregen over artikelen die we op de website hadden geplaatst van ons met betrekking tot de fiscale behandeling van cryptovaluta, maar ook gewoon mensen die belden en die zeiden ik heb een heleboel crypto's, hoe moet ik dat in mijn aangifte verwerken? Daar begint het eigenlijk, hoe moet ik het in mijn aangifte verwerken? Soms advisering over hoe kan ik mijn crypto gebruiken in het kader van vermogensoverdracht naar de volgende generatie, zit je wat meer aan adviezen. Maar in relatie tot aangifte ook mensen die vergeten zijn om het in hun aangifte te doen. En die vragen hoe repareer ik dat en hoe meld ik bij de fiscus dat ik dat een x aantal jaren niet heb gedaan. En vroeger heette dat heel netjes inkeren. Hè? En dan doen we reparatietrajecten, zeg maar, waarbij we ofwel een traject richting de Belastingdienst doen om deze cryptocurrency alsnog te melden. Of dienen een verbeterde aangifte in als de aanslag nog niet definitief vaststaat. Ja, daar speelde eigenlijk zoveel en ook zoveel telefoontjes. Dat we aan de ene kant dachten, nou er staan al een heleboel artikelen bij ons op de website. Maar misschien moeten we daar nog even een stapje overheen doen. En een whitepaper schrijven waarbij we in ieder geval in de hoofdlijnen proberen zoveel mogelijk duidelijk te maken over de fiscale behandeling van cryptovaluta.
Heel goed. Nou, ik raad in ieder geval aan iedereen aan die kijkt en luistert om het linkje te klikken en het document aan te schaffen. Ik heb hem zelf helemaal gelezen en ik denk dat het wel direct leuk is om daar even kort bij stil te staan wat je eigenlijk net al noemt. Want dat is een aantal mensen denk ik al overkomen die nu kijkt of luistert. Die hebben vanuit het verleden behoorlijk wat Bitcoin of crypto en of allebei hebben ze aangekocht en hebben het nooit opgegeven, zijn het vergeten of wellicht was het toen nog niet zoveel en nu meer. Hoe groot is dat probleem en hoe makkelijk is dat gewoon te fixen als jij ergens in 2020 Bitcoin of crypto hebt gekocht en dat nog nooit hebt opgegeven?
Dat is natuurlijk afhankelijk van de vraag van jouw definitie van wat is een probleem. Hè? Maar in principe is bij cryptovaluta zo dat de fiscus 12 jaar terug kan om de zaak te corrigeren op het moment dat ze erachter komen. Op het moment dat de Belastingdienst erachter komt dat je je cryptovaluta niet hebt aangegeven, dan leidt dat meestal tot zeer fikse boetes, want het is verhuld vermogen dan. En cryptovaluta, omdat het in de blockchain staat, wordt ook wel als buitenlands vermogen geduid. Dat leidt, als je niet zelf meldt, tot zeer fikse aanslagen. En op het moment dat je zelf je verbetering te hand neemt en zegt ik heb een fout gemaakt en ik corrigeer dat zelf, dan zijn de aanslagen veel milder. Dus dat is eigenlijk de reden om het te doen. En in alle eerlijkheid, er zijn ook een heleboel mensen die gewoon vergeten zijn dat ze in 2012 een bitcoin hebben gekocht. Nou, die waren toen nog niet zo heel veel waard, hè? Praat je over honderden euro's. En die komen in één keer tot de ontdekking dat ze zo'n ding nog ergens hebben, of meerdere van die dingen. Oh jee, wat moet ik nu doen? Nou ja, dat is uiteindelijk melden bij de Belastingdienst en zorgen dat het gecorrigeerd wordt.
Duidelijk. Als ik wat shorts deel hieromtrend, dan zie ik vaak berichten komen, zo op Instagram als op YouTube, waarbij mensen flink met elkaar in discussie gaan. En dan zie je vaak opmerkingen van mensen die er al wat langer in zitten, die aangeven dat het absoluut niet teruggevonden kan worden door de fiscus en dat je dat gewoon niet moet opgeven. En dat zijn natuurlijk van die gekkeloze opmerkingen waar wij het natuurlijk niet mee eens zijn. Maar in hoeverre kun jij inschatten dat zij bijvoorbeeld in staat zijn om Bitcoin of crypto wat je in 2017 gekocht hebt, misschien heb je het getraind in een bepaalde wallet, waarvan je nog maar een x-percentage over hebt en de rest ben je min of meer verloren. Hoe zijn de middelen en hoe is de focus van de fiscus om dat allemaal nog terug te gaan halen, om te kijken of mensen daar nog belasting over moeten betalen in een verder verleden?
Ik denk in ieder geval dat de fiscus daar actief naar kijkt. Hè, en er komt ook veranderende wedderregelgeving aan. Dat is de zogenoemde DAC 8 wedderregelgeving, waarbij Europese exchanges verplicht zijn om te rancieren, net zoals banken dat op dit moment zijn. Die geven je bank en spaartegoeden door en de platforms gaan straks doorgeven hoeveel crypto valuta je in je wallet hebt. Wordt daarmee alles ondervangen, denk ik niet, hè, maar dat betekent wel, want die wedderregelgeving gaat in vanaf 1 januari 2026, dat voor zover jij de crypto valuta nog niet hebt opgegeven, dat de kans redelijk aanwezig is dat je daarmee zichtbaar wordt. En op het moment dat je nu zichtbaar wordt, krijg je natuurlijk ook een vraag naar je verleden. Als dat een substantieel bezit is, dan is natuurlijk de vraag hoe dat zich ontwikkeld heeft. Met welk geld je dat in die cryptovaluta bent gaan beleggen. Dan moet je eigenlijk een hele, ik noem het altijd een audit trail, van met welk geld ben je gaan beleggen, waar ben je gaan beleggen. En wat natuurlijk lastig is dat ook voor de beleggers zelf niet alles meer te traceren is, omdat een aantal van die exchanges gewoon verdwenen is, dus kun je op transactiebasis alles terughalen? Nee. Maar er valt wel heel veel terug te halen. En als jij in één keer voor een paar honderdduizend euro aan cryptovaluta zou hebben, dan is toch de vraag, waar in de tijd is dat ontstaan, met welk geld? En dan weet je dat er in de tussentijd ook vermogen moet zijn geweest.
Begrijp ik goed dat dus de grootste uitdaging voor mensen die in het verleden Bitcoin en crypto hebben gekocht, ontstaat zodra zij willen converteren naar iets in de echte wereld, bijvoorbeeld naar een huis of een auto of naar euro's of dollars, dat je op dat moment dan toch weer in het systeem komt en dan moet laten zien, hey, meneer of mevrouw, hoe komt u aan 300.000 euro zonder dat u dat jaar het verdiend hebt?
Nou ja, dat is in ieder geval een moment waarop het zichtbaar wordt. Hè. Je zou kunnen zeggen, op dit moment, het staat in je wallet en voor zover dat nog niet bekend zou zijn bij de Belastingdienst, kun je het daar laten staan, maar er komt vaak een moment dat mensen het weer gewoon naar euro's, zal ik dan maar even zeggen, maar naar geld willen omzetten of er een huis van willen kopen. En dat is een moment dat eerst de bank gaat vragen, waar komt dat geld in één keer vandaan? Hè? Want dat gaat dan vaak over een flinke som geld. En de banken moeten natuurlijk ook kijken naar de herkomst van de middelen in het kader van hun wettelijke verplichtingen. Dus die gaan eerst vragen stellen. Ja, en op het moment dat jij in één keer een vermogenssprong in je aangifte inkomstenbelasting maakt, je koopt een huis van 1 miljoen, terwijl je eigenlijk geen geld had en er is geen hypotheek, dan komt toch de vraag, waar komt dat geld dan vandaan?
Juist, ik denk ook dat vooral de mensen die reageren onder dit soort berichten over het algemeen nog wat klein denken en misschien ook over het algemeen over wat kleinere bedragen hebben en daardoor denken nog weg te komen met dit soort opmerkingen. Dus ik denk dat wij zelf nu dit op zich wel kunnen parkeren, want we willen het juist goed doen. We willen juist voorkomen dat we in de problemen komen. Dat is de reden waarom wij het hierover hebben. Dus misschien is het allemaal goed. Ik heb jullie document gelezen. Ja, super interessant, echt zeer inzichtelijk. Ik kwam ook er gelijk achter, want zover was ik eigenlijk helemaal nog niet, dat het dus ook in theorie zou kunnen dat je crypto of je bitcoin ook in box 1 kan vallen. Kun jij mij eens even proberen uit te leggen voor de luisteraar en kijker, wat is nou het verschil tussen box 1 en box 3? En waarom zou het kunnen dat het voor een privépersoon in box 1 zou kunnen komen, je bitcoin en je crypto?
Ja, dat is altijd een hele lastige discussie. Het is ook soms best wel een beetje een grijs gebied van wanneer val je nou van het een naar het ander. Hè? De wet op de inkomstenbelasting die kent een boxensysteem. Hè? Box 1 is voor werk en inkomen. Box 2 hoeven we hier niet te behandelen. Dat is aandelen in een BV. En box 3 is sparen en beleggen. Nou, bij sparen en beleggen zeg ik altijd een beetje flauw misschien, maar het is een beetje op rood of op zwart spelen. Hè. Het kan goed gaan, het kan slecht gaan. Ik heb geen invloed op de koers, ik doe niks, maar ik heb een voordeel of ik heb een scheur in mijn broek. Zolang dat zo is, zit het in box 3. Maar je kunt wel dingetjes bedenken waarbij je activiteiten gaat ontplooien. Hè, het criterium voor inkomen in box 1 is dat er arbeid wordt verricht in het economisch verkeer, dat er een voordeel te verwachten is en dat er ook een voordeel wordt beoogd, hè, het voordeelscriterium. En heel plat, hè, er zijn tientallen voorbeelden, maar de jurisprudentie van recent gaat bijvoorbeeld over tradingbots, hè, dat je, of arbitragebots moet ik eigenlijk zeggen. En een arbitragebot, dat is eigenlijk dat je op het moment dat je cryptovaluta aankoopt, weet je eigenlijk al dat je op een andere plek met winst kunt verkopen. En dus je doet iets, je wil voordeel behalen, maar je weet eigenlijk ook dat je het voordeel gaat realiseren, want ik koop links in voor 10 cent en ik kan het rechts voor 12 cent verkopen. Nou, op het moment dat ik die bots gebruik om aan- en verkopen te kunnen doen en daar geld tussenuit te halen, hè, daarvan wordt in de rechtspraak gezegd van ja, als het een redelijk succesvolle bot is, is altijd weer de discussie hoe succesvol moet je zijn, maar in de rechtspraak zie je dat het tussen de 70% en 80% winst oplevert, of winstkansen. Dan wil je voordeel behalen, je doet iets en je gaat ook voordeel behalen, want dat weet je ook. En dat is eigenlijk, dan zit je echt in box 1. Nou, er zijn nog een heleboel variaties op, maar als je het zwart-wit wil zeggen, is het één echt op zwart of op rood spelen in het casino. En het andere is, je doet iets, bijvoorbeeld op een heleboel schermpjes, en je koopt wat aan. En je ziet dat je dat elders voor een betere prijs kunt verkopen, en dat maakt dat je aankoopt. En dat kun je dan bijvoorbeeld met die arbitragebots doen.
Duidelijk, hè? En je gemiddelde YouTuber die 3-4 uur per dag besteedt aan grafieken bekijken en aan de hand daarvan verslag legt online aan zijn volgers en op basis daarvan een soort van een bepaalde expertise ontwikkelt en dus bijna een hogere probabiliteit heeft dat hij goede keuzes maakt met betrekking tot bepaalde trades, is dat dan ook zo'n voorbeeld?
Nou, dat vind ik nog niet, want uiteindelijk gaat het overwegend over publieke informatie die wordt door hem geïnterpreteerd. Hè? Dus je kunt er wel de hele dag mee bezig zijn. Je kunt er veel verstand van hebben of pretenderen er veel verstand van te hebben. Maar je hebt nog geen invloed op de koers. Dus het blijft rood of zwart spelen. En dan kun je nog steeds ontzettend goed verdiepen in welke munten het goed gaan doen in jouw beleving. En daar is een heleboel informatie over beschikbaar op internet. Daar kun je interpreteren. Je kunt kijken of er in een grafiek bepaalde systematieken vallen te ontdekken, waardoor je een voorspellingswaarde zou kunnen hebben. Maar omdat het openbare informatie blijft, blijft dat voor mij box 3.
Oké, dus we gaan er gemakshalve van uit dat voor de meeste mensen die kijken of luisteren, dat box 3 de meest relevante box is om in de gaten te houden. Box 2 hebben we het nu even niet over, maar daar kunnen we het misschien straks nog even over hebben. Voor het geval mensen denken dat het misschien toch handiger is met de nieuwe wet en regelgeving om het bijvoorbeeld in een BV te stoppen, om wat voor reden dan ook. Komen we zo meteen nog even op terug. Ja. De veranderingen die eraan lijken te komen vanaf 2028... In hoeverre gaan die veel roet in het eten gooien, denk jij, voor veel mensen die in Bitcoin en crypto investeren?
Ik denk dat je doelt op de wijziging van de wet en regelgeving van box 3, hè? Die nu is verschoven of aangekondigd naar 1 januari 2028. En op basis van die wet en regelgeving, zoals die is voorgesteld, komt er een vermogenswinstbelasting en een vermogensaanwasbelasting. En voor cryptovaluta zou dan de vermogensaanwasbelasting van belang zijn, wat maakt dat je over de niet gerealiseerde waardestijging in een jaar toch belasting moet betalen, om het een beetje plat te slaan. Dus je kijkt naar de waarde op 1 januari en op 31 december. Zit daar verschil tussen, positief verschil, dan betaal je belasting, ook al heb je niet verkocht. Dat maakt ook tegelijkertijd dat het lastig is. In die zin, je moet wel je belasting kunnen financieren. Dus als je geen andere middelen hebt, betekent dat je je crypto bezit deels moet verkopen, liquide moet maken, om je belastingclaim te kunnen betalen. Maar dat is wel het voorstel zoals het er nu ligt. En dat is voor meer zaken, maar voor crypto bezit zeker niet heel erg aantrekkelijk. De vraag is natuurlijk of het wetsvoorstel op deze manier de eindstreep gaat halen. En of dat dan 1 januari 2028 gaat zijn als eerste moment. Dus ik vind dat je niet te veel paniekvoetbal moet spelen. En dat je in de komende 2 jaren even moet kijken hoe het zich ontwikkelt. Om vervolgens te kijken van, nou ja, maakt dat dat ik iets moet doen met mijn bezit? Ja of nee? Maar in ieder geval nu nog niet.
Wat zeggen jouw bronnen of wat zegt jullie netwerk over de kans dat deze wetgeving er doorheen gaat komen? En zo ja, of dat dan ook echt op die 1-1-2028 gaat plaatsvinden?
Ik denk dat je twee dingen los van elkaar moet trekken. Of 1-1-28 wordt gehaald, ik denk dat dat de grootste vraag is. En ik denk dat over het algemeen, als je vraagt, komt het wetsvoorstel wat, of komt er een wet die een beetje lijkt op het voorstel wat er nu ligt, misschien met nog wat nuances hier en daar. Ik denk dat de meeste mensen daarvan wel zeggen dat gaat er komen. Maar ik denk 1 januari 2028, want de systemen van de Belastingdienst moeten natuurlijk ook weer zijn ingericht om dat te kunnen. Ik denk dat dat de vraag is.
Ja, duidelijk. In hoeverre hebben al veel relaties bij jullie aan de bel getrokken met vrees voor deze wet en regelgeving? En komen daar allerlei gesprekken uit voort om dus dingen anders te gaan organiseren dan dat ze in het verleden gedaan hebben?
De wijziging van de wet en regelgeving in box 3, daar worden we wel over gebeld. Van gaat het nou door en wanneer komt het nou eigenlijk? De vraag die je zelf net stelde, geef ik ook altijd hetzelfde antwoord. Geen paniekvoetbal spelen, laten we even kijken hoe het zich ontwikkelt. Dus er moet een andere trigger zijn op dit moment om te zeggen dat je iets moet doen. Hè? Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je zegt, ik heb cryptovaluta en ik denk dat die gaan vliegen. Kan ik niet wat vermogensoverheveling naar mijn kinderen alvast realiseren? Hè? Dat zou wel een reden zijn om te kijken, hoe heb ik het georganiseerd en kan ik het beter organiseren of anders organiseren om mijn kinderen mee te laten delen. Maar de wet en regelgeving van box 3 is op dit moment geen aanleiding om hele ingrijpende veranderingen aan te brengen.
En zeg jij dat omdat het best wel nog even duurt? Ten eerste moet het nog gebeuren en ten tweede duurt het nog even, waardoor je ook voldoende tijd hebt om te anticiperen mocht dat gaat komen?
Als het doorgaat is er nog voldoende tijd. Je noemde net zelf de mogelijkheid van crypto in de BV. Ik zal niet zeggen dat je dat op een achternamiddag doet, want je moet die BV oprichten. Dus er gaat echt wel even overheen, maar dat is dagen of weken, maar niet maanden. Dus daar kun je achterin 2027 nog regelen als het zou moeten.
Duidelijk. Nou, dat is wel op zich wel een geruststellende gedachte, denk ik, voor sommige mensen die kijken en luisteren, omdat ze best wel vanuit die paniek die eromheen ook een beetje wordt ontstaat. Hè? Ik heb ook meerdere podcasten er verslag over gelegd, dat mensen denken, oh shit, ik moet snel in beweging komen. Maar dat is dus niet per se nodig. Maar dan is mijn vraag eigenlijk wel aan jou. Inderdaad, dus dat vooruitzien is regeren. Dus wat zijn op dit moment rondom Bitcoin en crypto volgens jou de belangrijkste dingen om in de gaten te houden, of om tactisch te doen? Ook even kijken met een schuin oog naar het rapport dat jullie geschreven hebben.
De arbitrage tussen box 1 en box 3 is eigenlijk gewoon een feit. Hè? Dus dat is het eigenlijk niet. Dus ik denk, hè, voor veel mensen zit er in box 3 een oplossing voor het forfaitaire rendement, omdat je naar je werkelijk rendement mag gaan op het moment dat de crypto's hard naar beneden gaan. Het doen van aangifte op basis van forfaitaire rendement, het wettelijk systeem of het werkelijk rendement, dat is even een punt van aandacht de komende tijd, maar dat is eigenlijk voor alle bezit in box 3 wel van belang. En ik denk meer, zonder dat ik het gesprek er nou helemaal die kant op wil sturen, dat ik heb ook wel mensen die zeggen, nou, ik heb nu muntje A en die gaat binnenkort door het dak. Kan ik mijn kinderen niet laten meeprofiteren en kan ik dan een structuur neerzetten waarbij ze wel het vermogen krijgen, maar er nog niet aan kunnen komen?
Kun je daar eens wat meer over zeggen? Dus stel, ze hebben inderdaad een, of het nou Bitcoin of een cryptocurrency is, hè, we kennen de meeste grote namen wel, hè, of dat nou XRP, Solana, Ethereum, en er zijn nog een paar munten waar mensen in de toekomst in gaan geloven. Stel nou dat iemand inderdaad op dit moment ergens in zit en het gevoel heeft op basis van wat grafieken, op basis van wat informatie dat ze doorkrijgen, dat die gaan vliegen. En ze willen hun kinderen alvast mee laten profiteren omdat ze een keer 5 of een keer 10 of een keer 20 verwachten. Wat is dan over het algemeen de aanpak daaromheen?
Nou ja, de meeste mensen is het natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, maar de meeste mensen willen wel dat er een stuk van het vermogen alvast naar de kinderen gaat. En zeker als het hard gaat vliegen en je hebt straks zelf een enorme nalatenschap. Er moet ontzettend veel erfbelasting betaald worden. Hè. Dus kun je ze nu al niet laten meedelen, omdat een aantal van die crypto's in ieder geval nu nog relatief weinig waard zijn. En als ze dan zouden gaan vliegen, dan gaat dat stuk van het vermogen, die groei, die gaat alvast naar de kinderen toe. En waar je, een manier om het te doen is om een gedeelte van je cryptocurrency in een BV te zetten. En een gedeelte van die aandelen bij je kinderen te plaatsen. Hè? En daar kun je dan een stichting administratiekantoor tussen zetten om het wat technisch te maken. In die stichting administratiekantoor ben je zelf bestuurder. Dus je kinderen hebben wel recht op de waarde, maar ze kunnen niet beslissen over of het geld ook daadwerkelijk bij hun privé komt. Dus je houdt wel de grip op het geld. En er zitten wat variaties in deze hoofdstructuur. Maar het basisidee is, ik stop wat cryptovaluta in een BV. Ik zorg dat een gedeelte van de aandelen bij de kinderen worden geplaatst. Die kunnen of kopen of je schenkt de aandelen. En vervolgens gaan die crypto gaan vliegen. Waardoor de waardestijging vanaf dat moment gedeeltelijk aan de kinderen te goede komt.
Als je dat doet, zit er dan een maximum aan waarde wat je direct in zo'n kind, mag ik het een kind-BV noemen? Of in zo'n BV dat je specifiek opricht waar je kinderen mede-eigenaar van zijn. Zit daar dan een maxbedrag aan in het kader van wat je mag schenken op zo'n moment?
Nou, voor belastingvrij wel. Hè? Dus je hebt een beetje afhankelijk van de leeftijd verschillende bedragen. Hè? Maar je kunt best relatief laag beginnen, omdat zeg maar tot ongeveer 130.000 euro belaste schenking betaal je maar 10% belasting. Dus je kunt best wel een pluk schenken en een klein beetje schenkingsrecht accepteren. Omdat je vertrouwt in die waardeontwikkeling die er gaat komen. Dus op die manier kun je echt wel wat doen. Wordt wel wat lastiger met minderjarige kinderen, omdat je dan, dat is civiel-juridisch, moet je volgens mij langs de rechtbank om toestemming te krijgen. Maar bij meerderjarige kinderen is dit geen probleem.
Oké, dus bij meerderjarige kinderen is het een vrij eenvoudig proces. En dan zeg je eigenlijk dat je al tot 130, hoorde ik zeggen, kun je om de 10% belasting moet je dan betalen.
Je hebt verschillende vrijstellingen, hè? Maar als je die gebruikt hebt, dan is zeg maar tot 130.000 euro ongeveer is 10% schenkbelasting verschuldigd.
Oké. En als je inderdaad wel minderjarige kinderen hebt, dat heb ik. Mijn meisjes zijn op dit moment 6 en 9. Als ik al zoiets wil inrichten, en hoeveel moeilijker wordt dat proces dan door langs de rechtbank te gaan? En hoeveel meer papierwerk en gedoe gaat mij dat opleveren?
Hoeveel meer papierwerk kan ik niet echt overzien, Mark. Maar ik weet dat je voor schenking aan minderjarige kinderen langs de rechtbank moet. En ik denk op het moment dat ze niet echt benadeeld worden. Hè, want ik denk dat er gekeken wordt, wat gebeurt er nu echt? Relatief eenvoudig zou moeten zijn. Alleen het is een extra stap.
Zie je nu meer?
Voor een belangrijk gedeelte weer buiten mijn gezichtsveld, want het is eigenlijk gebeurt dat vaak via notaris of een advocaat. Dus ik kijk naar de fiscaliteit. Ja.
Oké, en zie je nu dit soort dingen wel veel vaker gebeuren? Ik heb hier tot voor kort heb ik hier nog nooit wat van gehoord. Ik heb wel begrepen dat mensen al, zeg maar, kijken wat ze per jaar gratis kunnen schenken aan hun kind. En dat dan doen in Bitcoin of crypto op het moment dat het nog weinig waard is. En dan elk jaar een klein plukje doen. Ja. Ik heb nog nooit tot voor kort gehoord over dat mensen het ook al in een BV stoppen. Zo ongetwijfeld al vaker gebeuren, misschien met vastgoedportefeuilles en dat soort zaken. Is het iets wat de laatste tijd meer en meer gebeurt, of is het iets van alle tijden?
Nou ja, ik denk niet dat het van alle tijden is, zeker niet met crypto. Hè. Dus wat jij zegt, hè, kun je niet kleine plukjes schenken aan je kinderen in crypto? Ja, dat kan. Hè. Maar ja, in de basis is het dan ook hun geld, hè. Dus ze kunnen ze het ook cashen en mooie auto's verkopen. Het idee met een BV is vaak dat er een structuur wordt neergezet waarbij de kinderen nog worden afgeschermd van het geld, maar wel de waarde krijgen. Dus beide kan. Hè? En ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van de omvang van je portefeuille, het vertrouwen van wat de markt gaat doen. Want als jij nu Ripple ging weer lekker naar beneden, hè? Je zou een aantal rippeltjes, ja, ik bedoel, dan kun je een redelijk bedrag naar je kinderen, of tenminste een redelijk aantal rippels naar je kinderen doen. Zonder dat tot belastingheffing leidt, hoef je geen fancy structuren voor neer te zetten. Op het moment dat je zegt van ja, maar ik denk dat het echt hard gaat en ik heb al een heleboel en ik wil een groot gedeelte daarvan, de waardestijging wil ik hebben. Ja, dan moet je toch nadenken, wil je dan ook dat je kinderen daadwerkelijk over de waarde kunnen beschikken? Of zeg je van nou ja, voorlopig nog niet en ik bepaal zelf. En beide gebeurt.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Juist. Nou, ik kan me voorstellen dat daar een behoorlijke meerwaarde in zit. Zelf denk ik er in ieder geval wel zo over. Als iemand nou deze podcast heeft bekeken en heeft het document helemaal gelezen en die komt tot de conclusie dat voor hem of voor haar op dit moment het beste is om zoiets in te richten. Waar denken we dan aan? Ballpark range? Hoe lang duurt zoiets ongeveer en wat voor kosten komen daarbij kijken? Want dat zijn vragen die wij toch wel vaak krijgen onder de podcast.
Ja. Het inregelen van zo'n structuur hoeft niet heel veel tijd te kosten. Ik denk dat je tegen het eind van het jaar niet te veel naar de notaris moet gaan, want die is in het eind van het jaar altijd behoorlijk druk. Hè? Maar zeg maar in een normaal tijdsbestek bij een redelijk standaard structuur is dat een doorlooptijd van een paar weken, denk ik. Dan is het een beetje afhankelijk van hoe je het wil doen. Wil je al je kinderen een eigen BV geven die recht hebt op die waarde? Of is er één BV? Is er één stichting tussen? Of moeten er meerdere structuurtjes? Dus ik denk dat de meeste kosten zitten uiteindelijk in de notarishoek. Omdat je één of meerdere akten moet maken. En aan fiscale begeleiding is gewoon neerzetten van de structuur eenmalig. En daarvan zijn de kosten redelijk beperkt.
Ja, dus dat is goed te overzien inderdaad. En hey, dan komen we denk ik al voorzichtig binnen onze podcast bij een onderwerp wat ook echt vaak terugkomt de laatste tijd. En ik vind het wel leuk omdat je net eerder al in de podcast zei van hey, laat in ieder geval geen paniekvoetbal spelen. Als wet en regels wijzigen, doe kalm. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om over na te denken. Vervolgens komt het woord emigreren komt bij veel mensen op. En je spreekt hier met iemand die al in Portugal zit. Dus dat zijn ook vaak mensen die komen dan bij mij. En gedoe. We willen alles weten.
Maar ben je om speciale redenen naar Portugal gegaan, Mark? Of alleen vanwege het weer?
Ik ben alleen vanwege het weer hier naartoe gegaan. Nee, kijk, wij hebben natuurlijk een wereldreis gemaakt. En zijn toen geëindigd in Zuid-Centraal-Amerika. En hebben daar voor 2 jaar gewoond. En omdat het zo ver van familie af was, zochten we naar een optie best of both worlds. En iedere keer als we daar met mensen over spraken, kwam Portugal uit de bus. Maar natuurlijk kijk ik als investeerder kijk ik ook naar het fiscale landschap. En kijk of daar mogelijkheden zijn. En die zijn in Portugal dan weer net iets beter bijvoorbeeld dan in Spanje. Waardoor dat wel meer die kant op leunt. Maar om eerlijk te zijn, weet je, mijn vrouw houdt zich hier helemaal niet mee bezig. En die had Portugal uitgekozen voordat ik er überhaupt invloed op kon uitoefenen. Ja. Maar ik word er nu wel meer en meer bekend mee. Ik heb steeds meer lokale experts die mij dan weer uitleggen wat er mogelijk is. En dan zijn er inderdaad wel wat zaken mogelijk. En ik zag Portugal ook terugkomen in jullie document. Mm-hmm. Wat is jouw visie op, laten we eerst eens gewoon even bij de basis beginnen. Emigreren überhaupt? Waarom wel of waarom niet? En misschien kunnen we vanaf daar wat verder richting jullie document gaan wat jullie daarover geschreven hebben.
Ja, emigreren, waarom wel, waarom niet? Voor een stuk is dat met klimaat, voor een stuk heeft dat met de mensen die ik spreek te maken met dat ze wel een beetje klaar zijn met de manier waarop we in Nederland met elkaar omgaan en of dat al dan niet terecht is, hè, maar dat is wat zij voelen. Sommige mensen die hebben in verschillende leeftijdsfasen een onderneming verkocht en die zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel gewoon van mijn geld gaan genieten en ik wil dat dus wel overwegend wat meer in de zon dan, dus Portugal, Spanje. Dus verschillende redenen om weg te gaan, maar naar heel uiteenlopende plaatsen. En dat is ook eigenlijk, ik krijg wel eens de vraag, waar moet ik heen en wat is fiscaal aantrekkelijk? Ik maak altijd een ontzettend flauwe grap door een heel vervelend land te noemen. En dan zeggen ze, ja, maar daar wil ik niet heen. Zeg nou gewoon waar je naartoe wil, dan zeg ik wel wat de consequenties zijn als je gaat. En belangrijk is uiteindelijk, hè, dat is voor jou wat minder spannend, maar er zijn veel mensen die weggaan, die denken, nou, ik schrijf me in Nederland uit bij de basisadministratie. Ik moet me in het buitenland inschrijven als ik daar langer dan 3 of 4 maanden ben. Het is klaar. En dan, voor de rest, ze hebben nog een huis in Nederland, ze zijn nog geregeld in Nederland. Met een beetje pech gaan de kinderen er naar school, omdat ze wat ouder zijn. Uiteindelijk is altijd van belang, wat wordt nou je fiscale woonplaats? En dat is, Nederland kijkt met redelijke oogkleppen naar zijn inwoners voor de beoordeling van die woonplaats. Hè? Dus Nederlandse nationaliteit, woning, wat zien we nog meer? Pinbetaling in Nederland, huppakee. En dan krijg je zo'n optellijstje waarbij Nederland dan uiteindelijk zegt, nou, ik vind dat je inwoner bent van Nederland. Als ik jou als voorbeeld neem, Mark, je hebt beschikt in Portugal in ieder geval over woonruimte, zie ik zo. Hè, dus, en je partner is daar, je kinderen zijn daar. Dus de kans dat Portugal gaat zeggen van, nou, maar ik vind dat Mark in Portugal woont, is ook wel redelijk groot. Hè? Nou, op het moment dat die situatie ontstaat, hè, je krijgt een discussie over je fiscale woonplaats, kijk je naar de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. En ik weet niet hoe die in Portugal helemaal is opgelijnd, hè, maar de basis is altijd dat ze kijken waar het centrum van je levensbelangen ligt. Het kan zijn dat de eerste stap is dat ze kijken waar je een huis hebt in 2 landen, hè, je dat af. Maar je gaat altijd naar die zogenoemde tiebreaker rule in het verdrag. En die bepaalt exclusief waar jij fiscaal inwoner bent. En dan afhankelijk van jouw fiscaal inwonerschap ga je dan bekijken waar je belasting moet betalen. Want voor sommige inkomsten betaal je belasting in de woonstaat. En voor andere dingen, bijvoorbeeld onroerend goed, dat volgt in het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, eigenlijk altijd het land waar het is gelegen. Hè? Dus als jij als inwoner van Portugal nog een huis in Nederland hebt, dan betaal je belasting in box 3 over de waarde, omdat je buitenlands belastingplichtig bent met Nederlandse bronnen van inkomen.
Juist. En in het geval van Bitcoin en crypto zit dat natuurlijk anders, omdat, tenminste, dat vraag ik eigenlijk aan je. Ja. Bitcoin zit natuurlijk niet vast in Nederland, dat is een soort van digital property in cyberspace. Hoe werkt dat dan als je bijvoorbeeld, ik weet dat er veel kijkers, want die komen al bij mij met dat soort vragen, die hebben dan in 2022, zelfs vaak natuurlijk wel in de boommarkt, hebben ze hoog Bitcoin gekocht, dus die stond toen op 52. Nou, hebben ze bijvoorbeeld 1 gekocht, die staat dan nu ruim 2 keer zo hoog. En zitten nu dan te denken om naar het buitenland te gaan. Ja. En dan hebben ze dus een x-bedrag, sommige wat meer, sommige wat minder, in die zogeheten box 3. Als zij dan nu hun huis verkopen in Nederland en ze gaan naar een van de landen die in jullie document zijn benoemd, is het dan zo dat zij geen exit tax hoeven te betalen over die box 3 en dat simpelweg dan bijvoorbeeld het jaar daarna in dat nieuwe land moeten opgeven? Hoe zit dat precies?
Op dit moment, een exit tax in box 3 ken je niet. Hè? Dus wat er straks komt, is dat je die vermogenswinst belast. Hè? Dus in de Nederlandse periode. Maar het is niet zo dat je, omdat je emigreert, dat je dan nog een heffing krijgt over de waarde van de aandelen. Omdat je vertrekt. Hè? Dus op dit moment is het zo dat er elke keer wordt gekeken naar de waarde per 1 januari. Dat is de peildatum voor box 3. En op basis van die peildatum betaal je belasting. En alleen als jouw werkelijk rendement lager is, bijvoorbeeld omdat de crypto heel hard naar beneden gaan, dan zou je op basis van werkelijk rendement minder moeten betalen. Maar als je besluit om te vertrekken, is het niet zo dat er een exitheffing is.
Oké, dus als jij zeg maar bij wijze van spreken, we nemen deze nu op 21 oktober 2025. Als jij op 22 oktober morgen besluit uit te schrijven en in te schrijven en je hebt inderdaad geen huis meer in Nederland en je neemt je hele gezin mee, dus even een zwart-wit situatie. Mm-hmm. Dan betaal jij nog wel belasting over je vermogen van dat jaar tot die datum dat je vertrekt. Ja. En daarna eigenlijk vanaf daarna gaat het dan over naar het nieuwe land en de nieuwe wetten en regels.
Ja, zwart-wit is dat zo, ja.
Oké, dus dat is interessant. En als we dan even vanuit daar doorpakken naar je document. Je zei net al, zeg mij nou maar gewoon waar je naartoe wil. Waar wil je een leuk leven hebben? Dat is de basis. En wat is je visie? En dan daarna kun je zeggen wat dan fiscale consequenties zijn. Waar zijn de fiscale consequenties over het algemeen positief? Dus waar worden de consequenties minder als je kijkt naar gewoon vergelijk met Nederland en gewoon in de landen waar toch wel de meeste mensen een beetje naartoe willen gaan?
Nou, de landen waar de meeste mensen naartoe willen, die wij tegenkomen, daar zitten Portugal en Spanje redelijk bovenaan. voor emigratie, maar dat is niet per se mensen met cryptovermogen. Ik weet dat het in Portugal wel wat gunstiger is, in Spanje ook nog wel wat, hè, maar die regelingen die zijn al wel wat minder gunstig dan een aantal jaren geleden. Dus mensen met crypto gaan vaak nog wel die kant op. Maar ja, mensen kiezen toch vaak het land waar ze naartoe willen. Hè? En als dat nou per ongeluk Hongarije is, nou ja, dan ga je naar Hongarije en dan neem je de consequenties voor lief. Dus, en ik heb niet een hele vergelijking van hoe het in het buitenland getaxeerd wordt. Hè? Maar voor cryptobezitters was Portugal wel heel fijn een aantal jaren geleden. Dat is nu iets minder geworden. Maar het begint gewoon, waar wil je wonen, waar wil je een leven opbouwen, waar wil je daadwerkelijk zijn, en als je klaar bent met Nederland. En dat zou niet alleen moeten zijn omdat je toevallig een aantal cryptovaluta hebt.
Absoluut niet, inderdaad. Daar ben ik helemaal eens. Ik denk ook dat sommige mensen nemen dat automatisch aan, omdat wij in Portugal zitten, dat dat voor mij de reden was. Omdat ik al een langere tijd ook een toch wel Bitcoin gecentreerd bedrijf en podcast heb. Maar bij ons was de visie al lang geleden ingezet. Want ruim daarvoor waren wij al de wereld rond aan het reizen. En wij hebben meer een visie om gewoon meer van de wereld te zien. En we willen graag ervaren hoe het is om op meerdere plekken te wonen. Maar daardoor is mijn netwerk natuurlijk wel flink uitgebreid met allerlei mensen die allerlei dingen denken, vinden en roepen. En dan komen inderdaad plekken als Dubai komen dan voorbij. Sommigen nemen dan een woonadres of een postadres in Bulgarije en doen weer andere dingen. Maar ook Singapore bijvoorbeeld komt voorbij. Ja. Zijn dat ook zaken die bij jullie veel voorbij komen binnen jullie klantenbestand of netwerk?
In relatie tot bitcoins nog steeds. Of cryptocurrency.
Ja, maar ook überhaupt vermogende mensen hoor. Als jij zegt van hey, dat zijn nog twee de wat oudere generaties die ook vastgoed of op een andere manier heel veel vermogen hebben opgebouwd. Ja. Dat zij bijvoorbeeld ook nu elders kijken? Daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar.
Emiraten is wel een land waar we best veel vragen over krijgen. Singapore komt wel eens voor. Ja, er komen een heleboel landen uiteraard wel eens voor, omdat iedereen zijn eigen afweging maakt. Ik denk als ik een top 3 moet maken in willekeurige volgorde, dat Spanje, Portugal en Emiraten, dat wel de landen zijn waar de meeste vraag naar is van, als ik nou ga emigreren, wat heeft dat dan voor consequenties? Dat gaat verder dan cryptovaluta, hè? Want stel je voor, je hebt een onderneming. Het is bijvoorbeeld een BV. Dan zegt de Nederlandse fiscus, als je Nederland verlaat, ja, maar dan wil ik wel afrekenen. Hè? Dus dan krijg je een zogenoemde conserverende aanslag. En binnen Europa krijg je automatisch uitstel van betaling. En bij de Emiraten is dat dus niet automatisch het geval. Dus dan moet je of zekerheid stellen of je moet je aanslag betalen.
Juist. En we spreken een hoop mensen en daarin voelt men inderdaad het gevoel waar jij even geleden aan refereert, van ik ben klaar met Nederland, om uiteenlopende redenen. Mm-hmm. En het betekent niet dat ik klaar ben met Nederland, maar dat is een gevoel dat ik vaak meegedeeld krijg. Waarbij men de visie heeft dat de EU juist meer en meer reguleert en dat het op andere plekken wat quote-unquote kapitaalvriendelijker wordt. Mm-hmm. Is dat ook een beetje de tendens die jullie ervaren dat meer en meer vermogende mensen op dit moment nadenken over naar het buitenland te gaan? Of zeg jij, in onze ervaring is dit altijd al zo geweest, dat vermogende mensen op een gegeven moment naar het buitenland willen? Want ik bedoel, ik ben relatief jong hierin, maar dit is wel het gevoel dat ik veel terugkrijg van klanten van mij en van mensen die allemaal ineens bezig zijn met het buitenland. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon in een soort echo chamber leef, dat puur bij mij wordt aangetrokken, omdat ik natuurlijk zelf in het buitenland zit en in de Bitcoin community zit.
Nou, ik denk wel. Ik denk dat er altijd al geëmigreerd is. En ik denk dat dat vaak mensen zijn die of klaar waren met hun werk en gewoon daar met hun pensioengeld naartoe gingen. Maar ook wel vaak ondernemers die hun onderneming verkocht hadden en dan zeiden, nou, maar dan ga ik weg. Dus ik denk dat het altijd wel zo geweest is. Ik denk alleen, zeker als je dat in relatie tot cryptovaluta doet, dat de kans dat iemand een keer een klapper maakt, waardoor die al relatief vroeg een behoorlijk vermogen heeft, dat de overweging om te gaan misschien eerder komt in leeftijd dan dat het een aantal jaren geleden is geweest. Hè. Je ziet toch ook heel veel jongens en meisjes die nog geen eens 30 zijn, die heel succesvol zijn geweest in cryptovaluta, of een aantal jaren geleden nog in NFT's. Ja, en die dan zoveel geld hebben dat ze in ieder geval daar een afweging over willen maken of ze in Nederland blijven.
Ja, dus je zou bijna kunnen zeggen dat door de technologische ontwikkelingen met betrekking tot internet en dan nu eigenlijk meer die AI-revolutie en alles wat met cryptocurrency blockchain te maken heeft, heeft het eigenlijk gewoon meer en meer gezorgd dat mensen op jongere leeftijd al toegang krijgen tot die kapitaalmarkten en daarmee Weet eigenlijk...
Nou ja, en het feit dat je remote kunt werken, hè, dus dat het niet heel erg uitmaakt waar je zit, draagt daar natuurlijk aan bij. Hè? Dus ja. Nou, en sommigen gaan dan zeg maar voor de afdeling, ik betaal zo min mogelijk belasting. En anderen die zijn er ook echt naar op zoek, maar de meesten die zoeken gewoon een land waar ze graag willen wonen, waar ze de taal misschien wat makkelijker beheersen. En waarbij ook de afstand tot Nederland soms nog een rol speelt als je familie wil bezoeken. Dus er zijn hele uiteenlopende redenen. Er is ook niet goed of fout, hè. Maar ik denk dat er ook mensen van rond de 30, 35 zijn die soort van binnen zijn, zeg ik dan maar, hè, maar een redelijk kapitaal en cryptovaluta hebben. En die dan zeggen, nou maar ik ben hier wel klaar, ik ga naar het buitenland en ik ga ervan genieten.
Ja. Ja, en dat is op zichzelf natuurlijk logisch. Het leven is in die zin relatief kort. Elke dag is er één. En die moet je dan op een zo goed mogelijke manier benutten. Hè. Voor de ene is dat in het buitenland, voor de andere is dat natuurlijk gewoon in het binnenland. Zelf denk ik aan, check vooral hoe je dagen zoveel mogelijk voldoening opleveren. Waar dat dan ook mag zijn. Uiteindelijk is geluk de return on investment en niet vermogen alleen. Hè. Dus ik denk dat dat duidelijk is.
En belangrijk, Mark, blijft toch, hè, wat ik zei, voor jou niet omdat je echt in Portugal zit. Maar je treft ook best veel mensen aan die wel naar het buitenland gaan. Of in ieder geval daar een woning kopen en daar ook een aantal maanden per jaar wel zijn. Maar als je dan kijkt hoe vaak ze elders verblijven of nog in Nederland zijn. Moet je op een gegeven moment wel afvragen of ze fiscaal daadwerkelijk in het nieuwe land wonen. Of dat ze toch inwoner van Nederland zijn gebleven. En dan eigenlijk nog onbeperkt belastingplichtig, binnenlands belastingplichtig zijn. En dan doe je op een andere manier aangifte. Dus de fiscale woonplaats en het inrichten daarvan. Zeker als je een wat hoger reispatroon hebt. Zeker in relatie tot Nederland nog. Dat is echt wel een punt van aandacht. Dat gaat nog wel eens mis. En die woonplaatsonderzoeken, die worden de laatste tijd ook wat vaker uitgevoerd door de belastingdiensten. Dat mensen pretenderen dat ze in het buitenland wonen. Ja, dan kun je gewoon op het poortje bij Schiphol aan pinbetalingen, als ze wat onderzoek gaan doen, kun je gewoon zien op hoeveel dagen er in Nederland gepind is, om maar wat te noemen. Dat kan aanleiding zijn om te stellen dat je woonplaats toch niet elders ligt, maar in Nederland.
Goed punt. En daar wilde ik nog inderdaad, goed dat je die nog aanhaalt. Ik wilde daar nog over vragen. In hoeverre is het relevant voor deze types dat je nog bankrekeningen hebt in Nederland of telefoonrekeningen of dat soort zaken, abonnementen die nog doorlopen?
Ik geef eigenlijk altijd aan dat als je wil emigreren, dat je je banden met Nederland zoveel mogelijk moet verbreken. Dus alles wat je hier niet meer hebt, dat is een plusje aan de andere kant, om het maar heel kort te zeggen. En alles wat je hier aanhoudt, je ziet ook vaak wel dat zeker mensen die wat onder de leden hebben, die zeggen ja, maar ik wil wel mijn Nederlandse huisarts, mijn Nederlandse tandarts. En voor je het weet zijn ze nog lid van de Nederlandse golfclub. Dus, en dan worden het natuurlijk een beetje schuivende panelen. Hè, van, of misschien is het wel een weegschaal. Hoeveel is er een en hoeveel is er in het ander? En dan is de kans dat de Nederlandse Belastingdienst gewoon optelt en zegt, ja, maar ik vind echt dat je het centrum van je levensbelangen in Nederland bent blijven houden. Kijk maar. Hè. Ja, en dan gaan optellen. Dan wordt het gewoon een lastig verhaal.
Duidelijk. Hey Marco, tot slot. Het document dat jullie geschreven hebben, dat is eigenlijk al vrij uitgebreid. Zijn er nog andere zaken waarvan jij zegt, Mark, dit is wel echt relevant om nog even te benoemen voor de kijker en luisteraar, zodat ze misschien nog meer getriggerd zijn om hier wat meer onderzoek naar te gaan doen?
Naar de emigratie of naar de crypto zelfs in zijn algemeenheid?
Ik zou ze gewoon in zijn algemeenheid pakken. Eigenlijk alles wat ik misschien vergeten ben te vragen, wat jij denkt van, hé, wacht even, dat is nog even belangrijk om te benoemen.
Ik denk dat we heel globaal even, zeg maar, het herstellen van de aangifte hebben benoemd. En ik denk dat er verhoudingsgewijs veel mensen zijn die om welke reden dan ook hun cryptovaluta niet in de aangifte hebben gehad. Hè. En dat kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld het wachtwoord van zijn cold wallet kwijt is geraakt en zegt, ja, maar dan heb ik het niet echt meer. Ik heb ook wel iemand gehad die na een x aantal jaren in één keer het wachtwoord weer vond. Dus dan krijgt hij weer de beschikking. Dan is ook de vraag van ja, maar wat doen we dan met die aangiftes waar je het al dan niet terecht hebt uitgesloopt de achterliggende jaren. Kijk, als je het echt kwijt bent, kan ik me voorstellen dat je zegt ik heb het niet meer in mijn beschikkingsmacht. En ik neem het niet meer op in mijn aangifte. Ik zou dat wel altijd afstemmen met de Belastingdienst. Want dit soort dingen, je vindt het wachtwoord weer. Dat komt natuurlijk altijd voor. En dan ben je heel gelukkig met het feit dat de bitcoins inmiddels heel veel meer waard zijn geweest geworden dan een aantal jaar geleden. Maar je moet eigenlijk wel de aangifte over de achterliggende jaren herstellen. Rond het houden van bitcoins en cryptovaluta in een cold wallet of op een exchange waarvan je eerst denkt dat je er niet meer bij kunt. En nou ja, na een aantal jaren ineens toch wel weer. Dan is altijd even de vraag, hoe heb je het nou in je aangifte verwerkt? En is het dan nodig om te herstellen? En zonder angst aan te jagen, hè, maar het feit dat die exchanges straks ook gaan ransoneren, dat maakt natuurlijk dat je zichtbaar wordt met je crypto bezit. Dus dat het denken dat je het slimste jongetje van de klas bent, wat ik sowieso al niet zou willen adviseren, maar dat misschien ook niet het handigste is om te doen.
Ik denk dat dat duidelijk is en een goede opmerking. Dan heb ik tot slot toch nog één vraag. Zeker omdat jullie in het kader van fiscaal een behoorlijke expertise hebben. Ben ik benieuwd in hoeverre kijken jullie ook inderdaad vooruit? En hebben jullie een visie op de toekomst? Of kijken jullie vooral naar, nee Mark, luister, we kijken gewoon wat er nu is. Daar werken we mee. En alles in de toekomst, dat laten we aan speculatie over. En daar reageren we op zodra het zover is. Wat is daar een beetje jullie aanpak op kantoor?
Ik denk dat bij de toekomst altijd de vraag is hoe dicht die toekomst in de buurt is. Hè? Dus wijzigingen, 1 januari 26, ik zou haar zeggen, die hebben we al gehad als we dat zouden moeten doen. Hè? Maar als er een majeure wijziging op 1 januari 27 komt, dan moeten we in het eind van 26, begin 27, zeker als die wet al is aangenomen, hè? Dan ga je kijken naar in de portefeuille welke klanten moeten we informeren of waar moeten we voorstellen om wat anders te gaan doen. Nou, ik heb straks aangegeven dat ik 1 januari 28 te ver weg vind. Aan de ene kant omdat die datum voor mij nog onzeker is. En aan de andere kant is het voorstel nog niet aangenomen zoals het er ligt. Dus ik heb twee onzekerheden. Maar als er een wet wordt aangenomen of je weet eigenlijk dat die zo goed als eraan komt. Of je kent een invoeringsdatum. Ja, dan moet je wel gaan kijken. Vind je dat je wat moet doen? Of laat je er zijn ook klanten die zeggen van nou ja. Ik vind het prima zoals het is en dan betaal ik maar wat meer belasting. Ik wil geen structuren, vind ik allemaal veel te complex, begrijp ik niet, wil ik niet. Maar dat is prima. Hè? Dus om antwoord te geven op je vraag, de zekerheid van de wijziging en de termijn van de wijziging maakt hoe proactief wij naar veranderingen kijken.
Duidelijk. Ben jij het eens met de stelling dat als de wijziging van 1-1-2028 er doorheen komt, dat een teken is dat het misschien nog wel erger gaat worden in de toekomst, waar de meeste mensen voor vrezen, of ben jij het daar niet mee eens?
Wat wordt erger dan?
Dus dat dit slechts het begin is van een regime waarin taxatie sneller omhoog gaat in het kader van het hele systeem.
Kijk, ik denk als ik in de landen om ons heen kijk, zijn er natuurlijk wel meer landen, ook in Zuid-Europa, die wel een soort van vermogenswinstbelasting kennen, hè? En het feit dat wij dat niet hadden, ik denk dat dat wel redelijk in de reden lag dat we dat een keer zouden krijgen. Het feit dat we in Nederland ook kiezen voor een vermogensaanwasbelasting, zoals het nu lijkt, hè, voor bepaalde bezittingen, waaronder cryptovaluta. Ja, dat roept natuurlijk wel een heleboel vragen op. Aan de ene kant die financiering van een belastinglast. En de andere kant natuurlijk, gelet op de volatiliteit kun je ook een keer heel hard naar beneden gaan. Nou, het feit dat je dan geen belasting betaalt is leuk. Maar hoe ga ik met verrekening van winst en verliezen om? En het lijkt er toch voorzichtig op dat je een soortement van administratieplicht in privé krijgt. Waar die nu eigenlijk er helemaal nog niet is. Hè? Ik moet de waarde van mijn bezit op 1 januari opgeven. Maar dan zou de administratieplicht veel dichterbij komen. Of misschien wel gewoon aan de orde komen, dat vind ik niet direct een verbetering. Maar ja, uiteindelijk met elke belastingverandering valt uiteindelijk te leven. Hè? We moeten alleen een beetje aan het idee wennen dat het anders wordt. En dat we moeten kijken, laat ik het dan in box 3 staan of ga ik inderdaad op een andere manier mijn bezit structureren.
Duidelijk. Oké. Hey Marco, dankjewel. Dit was super interessant. Ja, leuk. Hey, waar kunnen mensen meer over jou, over jullie vinden?
Nou, op onze website, www.jongbloedfiscaaljuristen.nl. Daar posten wij vrij veel artikelen over een heleboel onderwerpen, maar ook over cryptovaluta en de meest recente rechtspraak. En we hebben daar een webwinkeltje ingericht waar je ook ons whitepaper over cryptovaluta kunt vinden. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen dat daar downloaden.
Ik zag dat in de whitepaper ook inderdaad een paar uitspraken stonden van de rechter.
Ja. Ja, we hebben, je moet altijd oppassen met informatievoorziening dat het niet te technisch wordt, maar de rechtspraak die echt wel interessant is, bijvoorbeeld voor het onderscheid tussen box 1 en box 3, die hebben we daar wel redelijk gedefinieerd en uitgewerkt om te laten zien wat de overwegingen van de rechters zijn om ofwel linksaf ofwel rechtsaf af te gaan. Maar met name daar hebben we het wat uitgewerkt. En voor de andere dingen denk ik dat het wat minder aan de orde was. Maar die rechtspraak die vind je dan over het algemeen weer terug in onze artikelen op de website. Waarin we rechtspraak die relevant is wel weer van commentaar voorzien. Dus ook op die manier kun je nog informatie ophalen.
Super relevant. Jullie website staat vol met informatie. Dus ik denk dat het voor mensen sowieso al de moeite waard is om daar zo snel mogelijk te kijken. En het document waar wij de hele tijd over gesproken hebben is uitermate interessant. En ik vind het eigenlijk een must read of een must have voor iedereen die Bitcoin en crypto bezit. Dus ik zou zeggen dankjewel Marco en tot de volgende keer.
Oké, tot de volgende.
Joejoe.
Hoi hoi.
Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert. Zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines. Zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data. Om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is, die digitale economie die zichzelf aan het vormen is, om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren en te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!